En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Welkom bij Deel van Amateur, aflevering 206. Met deze keer Ype Driessen.
Hardo.
Mijn naam is Bot Jellema. We gaan het deze keer net even anders doen dan u van ons gewend bent.
We gaan het vandaag hebben over de dood, het leven en de zin van het leven. We gaan beginnen.
Er zit hier een vlieg, hè? Of een mug.
Ja, die is met mij mee bezig. Ik zag hem voor me uitvliegen de deur binnen.
Oh.
Ja, en ik dacht nog, oh nee.
Ja, dat komt niet meer goed.
Oh, dacht ik.
Ja. Als je nou een raam openzet, zou die er dan weer uitgaan? Dit is ook een kwestie van even uitzitten misschien.
Ja, als het maar geen zwangere vlieg is.
Nee, inderdaad. We hebben deze keer niet echt een plan voor de podcast. Tenminste, ik heb een beetje zo voor de vorm nog een beetje zo'n draaiboek uitgedraaid. Maar we hebben eigenlijk onze hele agenda hebben leeggeveegd.
Voor een onderwerp.
Voor een onderwerp, mensen.
Nou, van de king of content.
Ja.
Zal ik het zelf introduceren?
Doe maar even.
Mijn vader is overleden.
Ja.
Ja, vreemd eigenlijk.
Dit alles leid ik weer in met een ironisch toontje. Dat is misschien ook niet helemaal op zijn plek. Maar het is al een paar weken geleden, inmiddels. Nou, dat is
twee,
ook 2,5, ja.
Weken, ja. En ja.
Dat is verdrietig natuurlijk.
Ja. Ik val nu al stil.
En nou, ja, ik weet niet. Jij zei van, ik vertel het zelf en dan...
Dan mag jij nu vragen stellen.
Ga ik nu, ja, nou ja, laat ik dat dan maar doen. Maar het ging al een tijdje niet zo goed met hem?
Nee. Nee. Ja, het is een beetje gek om het erover te hebben, maar is het ook een beetje gek om het er niet over te hebben? Toch?
De keuze is aan jou.
Ja, omdat de mensen mij nu kennen. Of zo. Dus en we het toch altijd hebben over dingen die gebeuren in ons leven of zo. Ja. Dus dan denk ik van ja, dan kunnen we moeilijk hier niet over hebben.
Nou ja, het blijft een keuze. Dingen waar je wel of niet over praat in de podcast natuurlijk.
Ja, ja,
misschien vind je het ook wel fijn om het er even over te hebben.
Ja, dat vind ik ook wel.
Nu we er een beetje op terug kunnen kijken.
Ja, nee, dat is ook zo.
Wat voor man was je vader?
Ja.
Hij heet Paul?
Ja, Frans Paul Edmund.
Mooi.
Ja. Hij is geboren in Batavia.
Ja.
Toen nog.
Ja.
In Nederlands-Indië. Na de oorlog naar Nederland gekomen. Toen was hij 12. En zijn eigen vader overleed kort na de oorlog.
Dus die heeft hij eigenlijk helemaal niet zo lang gekend?
Nee, want in de oorlog waren ze ook van elkaar gescheiden, zeg maar.
Ja, wegens Jappenkamp.
Ja.
Ja.
Ja,
dit weet ik omdat die oom Rick van jou dat verteld heeft. Bij de begrafenis.
Ja, en naar die zijn vader ben ik overigens vernoemd.
Opa Ype.
Ja, nou ja, mensen noemden hem Ype. Maar hij heette Richard, was zijn echte naam.
Okay. Hoe kom je van Richard naar Ype?
Schijnbaar hadden ze een kindermeisje. Of dus die Richard, toen hij zelf een kind was, die dat niet kon uitspreken.
Die Richard niet uit.
Ja, en die had het verbasterd naar Ype. Of Ipi of Ype.
Richard, Ipi, Ype.
Ja.
Oké. Ja.
En zo.
Oké, okay, leuk.
Ja.
Maar Richard, vertel verder.
nee,
je vader.
Ja, ik zal eventjes. Ja, hij is. Hij kwam toen in Wassenaar bij zijn opa en oma en moeder. En tenminste, daar is hij opgegroeid.
Ja.
En hij heeft bouwkunde gestudeerd in Delft. En hij was stedenbouwkundige. Dat was een beroep.
Wat voor steden heeft hij gebouwd?
Hij heeft Atlantis. Ja, hij werkte altijd in allemaal soort magische namen. Waren het voor ons was Zaltbommel en Zierikzee en Zegveld. Dat was eigenlijk Kamerik. Dat hoorden we altijd. Maar ik weet eigenlijk heel weinig van. Of ik kan heel weinig aanwijzen van wat. Wat
maar dat was bij een Rijksdienst dat hij werkte.
Nee, bij een particulier bureau in Rotterdam, een architectenbureau.
Ah ja, ja, ja.
Ja. Ja, dat, dus hij in Delft studeerde hij. En daar heeft hij mijn moeder ook ontmoet in hun studentenhuis.
Mooi.
Een soort no-go eigenlijk.
Is dat zo?
Binnen een huis en relatie.
Geen damesbezoek?
Nee, maar dat is toch altijd van... je moet niet met je huisgenoot het aanleggen.
Oh zo. Ze waren echt huisgenoten? Ja. Wat studeerde je moeder eigenlijk?
Oh god, dat weet ik niet.
Oh. Nou, dan kun je haar nog eens vragen.
Hoe heet dat? Ja, de leraaropleiding, denk ik. Maar hoe heet dat?
Pabo?
Nee, dat heette toen anders, volgens mij.
Nou ja, voorloper van de Pabo. Het hangt vanaf trouwens. Pabo is voor basisonderwijs of lager onderwijs, zoals het heette. Nou, ja. Dit moet je moeder nog maar eens vragen.
Ja, voor lager onderwijs. Nee, nou, weet ik veel.
Nee. Ze waren dus huisgenoten in Delft.
Ja. En... in Delft is Madeleine geboren, mijn oudste zus. En toen zijn ze naar Berkel en Roderijs vertrokken, of verhuisd. En daar zijn Annick en ik
ook zo'n magische naam, Berkel en Roderijs.
Of geboren, wij zijn trouwens in Rotterdam geboren. Maar goed, daar ben ik opgegroeid. Ja. En toen was het gezin compleet.
Ja.
En mijn vader is op een gegeven moment ging hij met de fut. En toen is hij nog een soort tweede carrière heeft hij gehad als wethouder voor de VVD in Berkel en Roderijs.
De fut, dat is denk ik bij jongere generaties niet noodzakelijkerwijs.
Ja, pensionaar, weet ik veel.
Vervroegd uittreden, was dat?
Zo vervroeg was het niet trouwens. Volgens mij was hij ook al 60.
Nou ja, dat is wel vroeger dan de pensioenleeftijd in dat opzicht. Maar en toen is hij voor de VVD wethouder geworden in Berkel.
Ja.
De gemeente Berkel en Roderijs.
Ja.
Ah ja.
En dat heeft hij nog een hele tijd gedaan. En toen hij daar ook weer mee is gestopt, toen zijn mijn ouders naar... Hilversum verhuisd.
Ja.
Ja.
Hadden ze daar een binding mee met Hilversum? Of was dat...
Nee, dat was gewoon...
Gewoon een mooie omgeving en daar gaan we wonen.
Ja.
Ja. En waar hield hij zich, zeg maar, buiten zijn werk als stedenbouwkundige en als wethouder... waar hield hij zich allemaal mee, zoal mee bezig in zijn vrije tijd?
Nou, hij hield van... hockey als kind. en dat deed hij tot heel late leeftijd. Hockeyde hij. Hij hield heel erg van architectuur. Dus daar interesseerde hij zich ook in buiten zijn werk.
Ja.
Hij hield heel erg van klassieke muziek. En hij wist daar ook heel veel van. Hij had echt enorm geheugen. En hij wist echt nog van... dat hij in 1947 met zijn moeder naar dit en dat concert van die en die was geweest. Weet je wel?
Ja, ja,
en
ja.
Dat het na de pauze een klein beetje tegenviel of zo. dat was echt een passie.
Had hij ook zo'n grote muziekcollectie? Jij hebt ook een grote muziekcollectie. Had hij ook zo'n grote...
Niet zoveel, maar wel veel, ja.
Ja.
Ja. Ik heb hem gecatalogiseerd.
Oh, wat goed.
Ja, hij was sowieso wat dat betreft... heb ik ook wel een beetje tak van hem hebben. Hij had daar wel een handje van, zeg maar.
Van organiseren?
Ordenen van dingen.
Dat is misschien ook wel wat een architect doet, toch?
Ja, misschien, ja.
Een beetje orde in de ruimte scheppen.
Ja.
Ja,
hij hield ook heel erg van bloemen en planten.
Ja.
Wist hij ook echt heel veel van...
Er waren veel bloemen bij de uitvaart.
Ja. En hij hield heel erg van Frankrijk. Ja, het is echt een...
Francofiel.
Echt een francofiel.
Over zo'n francofiel die af en toe Franse woordjes in Nederlandse zinnen stopt?
Nee.
Oh ja.
Nee, dat viel wel mee.
Oh, gelukkig maar.
Ja. En hij wist veel van zijn eigen stamboom, zou ik maar zeggen. Dat was ook wel grappig, want ik had een grapje in mijn toespraak... dat ze veel van deze dingen niet per se op mij zijn overgegaan. Dus ik haat Frankrijk. En over mijn familiegeschiedenis tast ik enigszins in het duister. Ja, bloemen en planten verwelken waar ik bij sta, zei ik ook. klassieke muziek, nou ja, ik kan geen Zweling van Bach onderscheiden.
Yeah, I see what you did there.
Maar goed, dat is ook weer niet helemaal waar natuurlijk allemaal. Dat klopt deels wel en deels niet. Maar goed, dat waren zijn passies. Ja. En het was een heel lieve man.
Hmm. En volgde hij jouw werk ook?
Oh ja.
Fotostrips en dergelijke? Ja. Ik bedoel, hij figureerde er af en toe in.
Ja, dat vond hij leuk. Ja, hij had ook wel zelfspot. Hij volgde het heel nauwgezet, ja.
Al je boeken, al je albums.
Nou, kocht. Kocht.
Oh, die kreeg. Ja, nee, ja, goed. Nee. Dat is ook raar inderdaad, die kreeg.
Ja, en als,
maar hij las ze.
Ja, zeker. Ja. En als kind al... hij moedigde mij heel erg aan. Dus hij had, ik krijg het niet uit mijn strot gewoon. Maar ik kon goed tekenen als kind. Nou, dat vonden in ieder geval mijn ouders. Dat zeiden ze. Mijn moeder ook. Maar ze moedigde me daar ontzettend in aan. Altijd. Eigenlijk... En ook toen ik al lang geen kind meer was, maar steeds in alles wat ik maakte, hebben ze altijd heel erg ondersteund. Ja. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ja. En dat heeft me gewoon heel veel geholpen in het leven. Ja. Zeg maar, dat is echt belangrijk geweest. En wat ik wel een heel fijne herinnering vind, bijvoorbeeld, ik tekende altijd strips. En soms ging hij 's avonds nog wel eens naar kantoor. En dan vond ik het heel leuk om mee te gaan. En ik vond het sowieso heel tof op dat kantoor. Ik weet niet.
Het is zo'n kantoor met van die schuine grote bladen waaraan getekend wordt en zo. Ja. Dat is echt zo'n architectuur.
Ja, met van die rubberen matten hadden ze met van die grote noppen op de grond. Dat vond ik ook zo geweldig. En er stond een...
En maquettes?
Maquettes, ja. En een potlood van 2 meter. Een soort rubberen potlood stond er in de hal. Dat vond ik ook zo gaaf. En TL-licht. Ja. Daar hou ik nog steeds van.
Oh, echt?
Ja. Maar ik vond het dan heel leuk in de auto samen met mijn vader naartoe. Maar wat we dus dan wel eens deden, als ik weer een stripboek af had, zeg maar, getekend, dan ging hij dat plastificeerde die de omslag. En dan deed hij zo'n mooi ringbandje doorheen. Oh, en dat gingen we dan echt voor naar kantoor. Ja, dan had ik een echt boek. Ja, dat vond ik helemaal het einde.
Ja. Dat is echt zo'n kantoor met een reproductieafdeling.
Ja.
Ja, oh, heerlijk. Oh, wat goed. Ja, dat onderstreept wel dat het ook wel een lieve man is dat hij daar zo in meenam.
Ja.
Of ondersteunde, zeg maar. Ja.
Ja.
De begrafenis was een week geleden.
Ja.
Nu we dit opnemen, een week geleden.
Daar valt dan over op te merken dat het woord begrafenis dan in Nederland eigenlijk staat voor...
Uitvaart is misschien een beter woord, hè? Ja.
Maar ik doe het zelf ook de hele tijd.
Ja.
Ja, maar het is, want hij is gecremeerd.
Ja.
Ja. Maar crematie, dat zeg je eigenlijk niet.
Nee, dat klinkt meteen weer wat... Ja. Maar ja, begrafenis is eigenlijk nog veel erger... als je er goed over nadenkt.
Oh god, ja. Uitvaart dan. Maar dat is eigenlijk ook wel een eufemisme.
Ja.
Nou ja, zitten we daar al in. Maar goed, dat was een week geleden, ja. Nee, je moet natuurlijk vragen, hoe voel je je? Denk je niet?
Ja, daar was ik nog niet helemaal aan toe. Maar ja, maar dat wil ik best doen. Hoe voel je je?
Ja...
Wat een goede vraag.
Wat een goede vraag, Botte. Ja, dat weet ik toch nog niet zo goed. Ik zal dan toch even nog wat schetsen. Nee, mijn vader was 87.
Ja.
Dus dat is best oud. Om niet te zeggen, eigenlijk heel oud. Aan de andere kant, zijn moeder is 102 geworden. En,
zijn moeder.
Ja. Ja. Dus wij dachten altijd van dat hij dat ook zou worden.
Mm-hmm.
Dus in die zin is het een domper... maar hij was, zijn gezondheid was slecht de afgelopen jaren. Eigenlijk had hij 9 jaar geleden is hij een keertje al aan de dood ontsnapt, omdat hij een hartstilstand gehad.
Mm-hmm.
En een herseninfarct. En daarna is hij nooit meer echt helemaal de oude geworden.
Nee. Hij figureerde nog wel in je stripjes af en toe.
Hij heeft nog wel goede jaren gehad op zich. Maar het ging zo allemaal minder. Hij had afasie. Dus dat is dat je spraak minder wordt.
Ja.
Nou, hij kon zich op zich nog wel uitdrukken, maar niet meer zoals vroeger. En aanvankelijk kon hij wel, kon hij eigenlijk alles nog wel zo'n beetje. We zijn nog naar New York geweest, jaar daarna.
Ja.
Dat was heel bijzonder. Maar ja, het werd zo'n beetje zo minder en een beetje zo inleveren en zo. En toen een jaar geleden, toen werd hij heel ziek midden in coronatijd. Ik weet niet of we het daar ooit over gehad hebben in de eeuw eigenlijk.
Weet ik eigenlijk ook niet.
Ik denk het eigenlijk niet.
Wij hebben het er wel over gehad natuurlijk, ja. Maar ja.
Ja, toen leek het alsof je heel zwaar corona had, maar had een dubbele longontsteking.
Ja.
Gelukkig eigenlijk maar.
Ja.
Want dan konden we erbij. Maar en toen hebben we eigenlijk, toen was hij eigenlijk voor de tweede keer een soort aan de dood ontsnapt. Want toen was het ook zo, toen hebben we echt afscheid eigenlijk genomen in het ziekenhuis.
Hij bleek overigens geen corona te hebben.
Nee, hij had dus longontsteking.
Ja.
Ja. En daarom konden we er ook bij toen. Maar toen kwam hij toch ook weer tevoorschijn. Alleen, toen was eigenlijk de boodschap van, het is nog een paar weken.
Ja, te leven.
Ja, te leven. En toen wilde hij graag naar huis. En dat gebeurde ook. Maar dat werd een jaar.
Even naar een jaar geleden terug, toen hij in het ziekenhuis lag met die dubbele longontsteking.
Ja.
Dat was dus zo'n beetje, dat was wel in de coronatijd, maar een jaar geleden was het een beetje, dat we net in dat dal van de eerste piek richting de tweede piek. Dat wisten we toen nog niet. Maar het was in september, oktober, ging het nog. Het liep wel omhoog, de besmetting. Het was, Maar hoe was het in het ziekenhuis toen? Mocht je naar je vader toe bijvoorbeeld?
Ja. Ja, je mocht hem dan eigenlijk niet aanraken.
Hmm.
En je moest een mondkapje op. We mochten maar één per één tegelijk er naartoe. En dan twee mensen op een dag of zo. Dus dan had je dan twee bezoekuren. Smiddags en 's avonds of zo. En dan kon er dus één iemand van mijn moeder of mijn zussen of ik. Nou, later gingen we daar ook een beetje mee smokkelen. Ik ben een keertje nog met Nico samen geweest. Maar we konden er wel naartoe. En ik vond het eigenlijk wel, op zich was het redelijk ontspannen en relaxed toen in dat ziekenhuis.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Het was niet een soort IT-tent of zo.
Nee. Maar je vader knapte dus weer een beetje op.
Ja, toen wisten we niet meer zo goed waar. Toen waren, hij was dus thuis, maar lag wel in een bed daar.
Ja.
En er was ook verpleging thuis. Maar dat was een jaar. Maar wat zou ik nou zeggen? Het was gewoon minder. Ja, ik vond hem wel vaak wel vrolijk eigenlijk altijd als we hem zagen. Ja, maar door dit alles bij elkaar hebben we dus heel veel. We hebben de tijd gehad, zeg maar, om afscheid te nemen en dingen te uitspreken voor zover we dat niet al gedaan hadden.
Ja.
En we hebben ons heel erg kunnen voorbereiden. Dus dat is wel een verzachtende omstandigheid.
Ja. Je vertelde me ook over hoe dat bijvoorbeeld ging toen Nico naar Amerika ging. Dat was de laatste dag van augustus.
Ja. Ja, dat was een heel ontroerend moment. Ja. En de dag voor die ging, gingen we gedag zeggen bij mijn ouders. En bij binnenkomst zei mijn vader, afscheid voor eeuwig, zei hij. Ja, dat zat natuurlijk ook wel een beetje in ons achterhoofd. Maar, en Nico zei, dat zullen we nog wel, dat zien we nog wel. Want, hem zo taai. Dat dachten we ook wel weer een beetje.
Mm-hmm.
Toen bij het echte afscheid, toen was mijn vader, toen was hij echt heel geëmotioneerd. En Hij liep mee naar de deur met Nico. Terwijl dat was al een hele opgave. Dat deed hij eigenlijk bijna niet meer. En ja, dat was ook wel opvallend. Ik heb hem niet zo geëmotioneerd gezien eigenlijk al die jaren. Dus het is natuurlijk heel frustrerend als je... Afasie is bijvoorbeeld echt een heel frustrerend iets. Maar ik heb nooit zo echt tranen en zo bij hem gezien. En ja, maar toen wel. En ja, dat vond ik heel lief.
Hmm.
En lief naar Nico. Ja. En nou ja, dat was, het was dus ook inderdaad het afscheid voor eeuwig. Dat had, en hij voelde het uiteindelijk wel ook aankomen. Wat ook een vreemd fenomeen is wel van de dood.
Hmm.
Ja, want...
zei hij dat?
Ja. Ja, dus dat zei hij. Dat heeft hij eigenlijk de ochtend gezegd van zijn dood. Dat hij... ja, dat hij het... Ik weet niet, dus bewoordingen weet ik eigenlijk niet.
Hmm.
Maar hij gaf dat aan. Hij zei het tegen mijn moeder. Ja. En mijn moeder dacht van, nou, dat... in ieder geval, ze hebben dat wel, is fijn ook, want ze hebben nog herinneringen opgehaald. En gezegd hoe fijn ze het met elkaar hadden gehad en zo.
Ach.
Ja, maar op dat moment was er eigenlijk niks te merken. Dus het is toch iets heel curieus.
Ja.
Ja.
Ze hebben eigenlijk die laatste dag nog met z'n tweeën doorgebracht.
Ja. Ja. Ja.
Want er was verpleging in huis, dus...
Ja, die... ja. Ja, ook... Nee, ja.
En ben jij nog geweest die laatste dag?
Ja, maar toen sliep hij al.
Oh, ja.
Ja, dus ik heb toen niet meer... woorden met hem gewisseld.
Nee.
Maar dat vind ik niet erg. Oh, ik bedoel, in de zin van, ja... Dat ja, was niet... ik had er niet nog iets aan toe te voegen. Zo nee. Maar zeggen. Ik bedoel, het is niet, dat was allemaal helemaal goed al.
Ja.
Ja.
En is er slaap overleden toen?
Ja.
En hoe gaat dat dan? Word je dan 's ochtends gebeld van... Ja. Is er niet meer?
Nou, mijn zus was erbij gebleven. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Ja, dus we waren er ook 's avonds. Ik was weer naar huis gegaan. Ja, kan je dat zo zeggen? Ik hoopte daar eigenlijk ook wel een beetje op. Want het was wel, hij was gewoon wel op. En... Ik gunde het hem nu wel.
Ja, ja, ja. Hij was er zelf ook wel.
Hij was er echt aan toe. Op, ja. Ja, terwijl die wel nog... Dus eigenlijk tot het eind wel vrolijk was en ook wel levenslustig. Maar toen was het dus eigenlijk gewoon die ochtend van... Nou, het is klaar.
Ja.
En ja, had het al zo lang volgehouden. Snap je? En... het heeft ook geen zin als dingen niet meer beter worden en zo... en alleen nog maar achteruit kunnen gaan. Ja, dat is ook niet prettig. Dus ja, dat vonden we denk ik allemaal ook beter. Ja. Maar ja, nu is hij er natuurlijk wel niet meer.
Nee, dat is wel de consequentie. Ja.
Ja. Ja. Dus dat is nog een beetje wennen.
Waar moet je aan wennen?
Nou, dat idee moet ik aan wennen.
Dat je niet meer even kan opbellen? Of... Nee, dat kon eigenlijk al niet meer. Want...
Nee, nou ja, dus... ja. Ja, of je dat helemaal dan... beseft of zo. Ja, is de vraag... Het is wel een vreemd idee nog.
Ja.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen, in die zin. Nou ja, je vader zei het eigenlijk al, een afscheid voor eeuwig. Het is... Het hoort natuurlijk bij het leven en het... Uh, Nou ja. Eigenlijk vind ik het... Laat ik het zo zeggen. Ik heb nog, volgens mij nog nooit echt een... Van heel dichtbij... Er zijn een aantal vrienden van mij... Bij wie de, met name vaders dan eigenlijk... Zijn overleden. Mijn ouders leven nog. Gelukkig. In goede gezondheid. Maar... De Jellema's hebben niet een... niet echt een trend van op een normale manier dood gegaan.
Oh.
De Jellema's in de aangetrouwde jaren zijn een paar ooms van mij overleden. Maar ook met al mijn opa's en oma's, dat was met allemaal was iets. Waardoor ze toch net iets eerder gingen dan verwacht. En die zijn dus ook al heel lang geleden overleden eigenlijk allemaal. Mijn ene oma niet, die leeft wel wat langer, maar die... werd helaas... die kreeg ontzettend Alzheimer. Die was eigenlijk al 10 jaar eerder weg uit mijn leven... dan dat ze daadwerkelijk overleed. Wat vooral voor mijn moeder heel zwaar was.
Ja.
Maar wat ik hiermee bedoel te zeggen is... dat ik het niet zoals jij het nu vertelt... heb ik het nog niet meegemaakt.
Nee.
Met een opa of een oom.
Zo, eigenlijk best...
Nou, in een soort van rust.
Ja, nee, het is best wel een ideaal scenario.
Ja, voor de betrokkenen zelf, nou ja, goed.
Ja, nee, maar alles bij elkaar, ja, de kans slechter. Ja, hij was thuis en had een mooi uitzicht. Wat hij graag wilde en zo. Ja, er waren allemaal... Ja, het had ook een jaar, ja, het had ook het jaar daarvoor in het ziekenhuis met corona en allemaal vreselijk en eenzaam. Ja, er zijn zoveel dingen die ook hadden gekund. En als je zegt Alzheimer, ja, ben ook zo blij dat zo dat is iets vreselijks natuurlijk. Dat is dus ook niet aan de hand geweest. Maar ik ook heel blij mee dat hij steeds heel scherp van geest is gebleven.
Ja.
Ja. Ja. Ja, waar ik wel aan zal moeten wennen is dat het dus dat je ding niet meer kan delen met hem. En dat hij dingen niet meer zal weten. Want hij was altijd heel nieuwsgierig en betrokken. En zo ook het gek idee om strips te maken die hij niet meer leest of zo.
Ja, maar hij las altijd.
Ja.
Ja.
Die bekeek hij nog op de laptop en zo en... Ja, en gewoon ons rijden en zeilen. Dat is. Ja, dat weet hij dan niet meer. Dat is wel iets vreemds.
Ja.
En. Nee, ik zit te denken. Ik vroeg. Heel vaak zijn mening ook over dingen. Dat kan natuurlijk ook niet meer. Het was wel ietsje minder al geworden. En ik heb het volgens mij, dat heb ik wel volgens mij wel eens gezegd, dat ik zijn mening al een beetje geïnternaliseerd heb. Soms.
Je weet al wat hij gaat zeggen.
Ja, ja. Soms vind ik namelijk iets leuk of mooi. En dan hoor ik opeens de stem van mijn vader die zegt van. Nee, ik vind je dat nou mooi?
Ja.
Dat zal wel blijven.
Ja, dat is wel mooi, want dat is. Dan blijft hij in die zin nog een beetje bij je.
Ja.
Natuurlijk.
Ja. Maar dat is natuurlijk sowieso met mensen die nabij zijn geweest... die overlijden. Die blijven natuurlijk toch ook allemaal wel op een bepaalde manier bij je.
Ja.
Ja. En hoe vond je de uitvaart?
bijzonder. Indrukwekkend ook. En mooi. Waardig. Het was in Hilversum in een... Ja. Een crematorium / uitvaartcentrum. Dat is ooit was ontworpen door Dudok. Dat was ook vrij onmiskenbaar. Dat, zeg maar, je stapt uit de auto en Dudok. Dat is gewoon heel helder.
Ja.
Wat
ik moet nog een keer goed gaan bekijken, want ik heb eigenlijk in al mijn een soort, ja.
Ja.
Ik zat toch in een soort hysterie, zeg maar. Dus ik zag wel dat het mooi was.
Ja.
Maar ik heb het niet in me op kunnen nemen.
Ah, nee, ja.
Maar ja, het schijnt in heel veel films. Ik hoorde dat het in heel veel films zit en series.
Ja, ik kan me wel voorstellen, ja. Ja. Het is zo'n ja, heel gestileerd, modern. Zeg maar zoals men vroeger dacht dat modern was. Nou ja, het is gewoon modern eigenlijk. Het is gewoon in die stijl.
Heel ruimtelijk, en, toch? Ja, dat de forecourt, hoe het ook heet. Dat vond ik echt heel mooi.
Ja, een heel groot plein ervoor inderdaad.
Ja, met een soort zuilengalerij-achtig strak ding. Ja, dat vond ik wel mooi. Moet ik snel weer gaan kijken dan. Ja. Maar goed.
Ja. Ja. Oh, dus dat vond ik heel mooi. En wat ik indrukwekkend vond was... niet onvermeld laten trouwens, dat Tom Dieke aan de piano zat.
Ja, dat was onze mooi, hè?
Shownoteschrijver / eeuwgast / fan / pianist. Wat kan hij niet? En die had je uitgenodigd om op de...
Ja, mijn vader hield heel erg van klassieke muziek en pianomuziek vooral. En hij had een. Mijn moeder had hem een paar stukken ontfutseld die hij wilde. Hij was niet zo van. Hij zat niet. Had in detail te plannen en zo.
Nee.
Maar mijn moeder had dat toch eens gevraagd. En. Tom. Ja, die had een keertje verteld dat hij wel eens op begrafenissen speelde. En dat wel leuk om te doen. Klinkt misschien gek, maar dat veel troost biedt en dat het wel bijzonder maakt. En toen dacht ik van... Dat had ik ook nog niet van tevoren bedacht eigenlijk, maar toen dacht ik... Mijn moeder kwam met dat lijstje en bovenaan stond Schubert. En ik dacht opeens van, dat zou toch eigenlijk leuk zijn om dat gewoon op een piano te horen in plaats van...
Over
de speakers. En mijn vader had was heel precies altijd in de uitvoeringen ook, want het moest eigenlijk Radu Lupu zijn en zo. En dan heeft hij helemaal... Maar we dachten van, laten we kijken of dat met de piano kan. En dat was
prachtig.
Zo mooi.
Ja.
Dat je wilde toch nooit meer iets anders?
Nee, live piano muziek.
Ja.
Ja, dat was echt heel bijzonder. Hij had ook veel te spelen trouwens. Dat vond ik ook echt heel mooi.
Ja.
Tussen de speeches door had hij echt wel even de ruimte om even wat te laten horen.
Ja.
Dat vond ik heel mooi en indrukwekkend. En wat ook indrukwekkend was, en dan zei hij... Toen na afloop zei je daar nog iets moois over. Jouw vader was al wat ouder toen hij jou kreeg, bijvoorbeeld. Wat betekent dat hij dus ook al wel behoorlijk oud was nu.
Ja.
Wat ook betekent dat hij al een hele geschiedenis heeft meegemaakt.
Ja.
En daar had ik wel eens iets... Had je wel eens iets over laten vallen, maar ja goed, ook weer niet echt. En toen kwam als een van de eerste of de eerste spreker... kwam jouw oom Rick naar voren. Die geïntroduceerd werd door de begeleidster. Ik weet niet hoe zo iemand heet. Maar...
Ja, ik noem het de funeral planner.
Ja, ze...
Ik vind dat er ook een film moet komen, de funeral planner.
Ja, die, die vertelde... Ja, en Rick en Paul hebben samen in Indonesië gezeten. En oom Rick loopt naar voren... Ordent zijn papieren, legt het op een lessenaar, doet de microfoon op de juiste hoogte. Het is niet Indonesië, het was Nederlands-Indië. Ja. En dat was niet om haar te dissen, maar dat was eigenlijk wel een heel mooi moment. Het was eigenlijk een van de mooiste dingen die kon gebeuren. Het was ook een prachtige inleiding op wat hij daarna ging vertellen. Namelijk dat... volgens mij hebben Rick en Paul samen hebben daar in de Japkamp gezeten, toch?
Ja.
Die oudere broer was ergens anders. Hoe zat het nou? De details doen er ook eigenlijk niet heel erg veel toe. Maar dat verhaal kregen we te horen.
Ja, die broer, oom Rick is ietsje ouder. Ja, die is 3 jaar ouder.
Ja. En toen zei jij ook van, dit zijn ook een soort van verhalen die nu nog verteld worden... Daarom vond ik het ook zo mooi dat het verteld werd.
Ja.
De verhalen van die generatie uit een andere wereld. En...
Ja. Nee, dus mijn vader, ja, die was het. Is geboren in 1933. De oorlog begon in daar later natuurlijk. Ik zit even na te denken. Maar het is wel grappig dat op de een manier wij hebben best wel een link met de geschiedenis of zo. Het is bij ons nog best wel dichtbij.
Ja.
Zonder dat. Maar mijn vader was dus niet zo, op zich niet heel sentimenteel of zo. Dus het ging er niet eindeloos over. We zijn daar echt alles behalve over doorgezaagd. Maar er zijn wel een soort, ja, nou, mijn zusje had dat trouwens wel leuk in haar toespraak. Van, had dan net af en toe een gek woord of zo. Dus dan noemde ze bananen pisangs. Misschien soms wel tot ergernis van enkelen. Maar dat soort dingetjes. En in huis ook van die tekenen van, ja, trouwens heel veel Chinees porselein. Maar goed, het kwam ook nog deels daar vandaan. En ja, ik heb als een soort salontafel heb ik nog een oude hutkoffer van de boot.
Oh, komt die daar vandaan?
Ja.
Ah.
Ja, ik heb er trouwens twee van.
Ja, ik heb ze allebei al 6 keer verhuisd, dus ik weet. Ja.
Eentje van Dries en eentje van Lansing.
Ja.
De meisjesnaam van mijn oma. Ja, dat was wel een soort in ons leven. En mijn oma was dan. Die omdat ze zo oud is geworden, hebben we die ook nog best lang meegemaakt. En we kwamen dus ook vroeger in haar huis in Wassenaar, waar het ook in die speeches over ging. En dat was zo'n andere tijd. En het lijkt soms echt net alsof ik zelf ook nog in de 19e eeuw heb geleefd. Snap
ja,
je?
Omdat die geschiedenis.
Ja, mijn oma die zat daar echt in een. Ja, die had gewoon helemaal die. Ik kan niet goed uitleggen.
Nou ja,
die zat er gewoon alleen maar tussen antiek en zo. En die was. Ja. Die had nog meegemaakt dat.
Downton Abbey-achtige.
Ja, een beetje. Ja. Ja. Het ook best wel chic eigenlijk, trouwens, for that matter.
Hmm.
Ja. En dit is ook mijn excuus dat wij dus ijskast zeggen. Want zij hadden dus in Indonesië dus letterlijk. Een ijskast.
Ja,
zijn mijn vader noemde dat dan in Nederland ook nog een ijskast. En dat krijg ik een soort door.
Ja.
Ja. En ja, want er sprak ook een vriendin van mijn beide ouders. En het is ook een beetje een deftige dame. Ook een heel leuk iemand daar niet van. Maar die gebruikt ook het woord vriendschap. Wat ik wel
vriendschap.
Ja, vriendschap.
Ja, ja.
En dat is nog. Ja. Nou, mijn vader kon ook nog wel eens vriend zeggen en zo.
Ja, vooroorlogstaal gebruiken.
Ja, het is wel vooroorlogs, ja.
Ja, ja. Ongelooflijk.
Ja. Ja, hij zat ook, ja, tussen. Zat wel eens met foto's en dingen uit te zoeken en zo. En oude brieven en zo. En, ja, weet je ook niet wat je ziet bijna.
Nee, qua.
Zoals uit de begindagen van de fotografie.
Ja, ja, ja.
En zo. En kinderen in volwassen kleding en zo. Nou ja.
En dat was, want jij hebt ook nog een paar woorden gezegd. Volgens mij zei jij ook nog wat dingen over die fotografie.
Ja, nou ja, dat was weer wat anders. Dat hij zelf graag fotografeerde. En met name maakte hij altijd dia's graag op vakantie vroeger. Ja, dus ik kan het wel even dat stukje doen uit mijn speech, want.
Jouw routine.
Mijn routine. Nou ja, we vonden dat altijd. Nou ja, het duurde altijd heel lang. Hij was dan aan het prutsen en zo. En moesten vooral heel veel kerken en kathedralen moesten worden gefotografeerd. En dan soms ook nog. Dan stonden we in brandende zon op een plein en zo. En dan soms moesten we dan ook nog aan het eind van de dag nog terug. Omdat de zon om was gedraaid en dan stond het licht er beter op en zo.
Oh, wauw. Hij nam het wel heel serieus.
Hij nam het echt serieus. Ja. En soms mochten wij dan in beeld, of mijn moeder, of wij allemaal. En dat was dan heel vaak, als er bijvoorbeeld een prullenbak op het plein stond. Wat hij dan storend vond op de foto.
Kon je er maar beter voor gaan staan.
Dat werd ook wel een beetje een running gag hoor, in de familie. En dan wisten wij het al. Hij zette ons ook op de foto natuurlijk. Ja. Niet alleen maar levensloze dingen. Ja, de cache-misère noemde hij dat. Beetje dat had ik laatst ook nog gezegd hier. Had jij niet een cache-misère hier?
Iets wat iets wat iets anders bedekt.
Ja, iets dat iets welgevalligs aan het oog onttrekt, ja. Is dat.
Ja. Ja, ik weet dat je daar. Dat we hebben
een schilderij, zeg maar, over een gat in de muur hangen. Als het niet meer goed komt.
Ja, ja, ja.
Nou, zo waren wij dan de cache-misères van de prullenbakken.
Ja.
Maar, oh ja, en in de bergen vroeger ging we dan naar Frankrijk en zo. En naar de Pyreneeën ligt die in Frankrijk, weet ik veel.
En Spanje volgens mij, ja.
Oh ja, of ertussen misschien. Hmm. ja, dan ging die altijd orchideeën fotograferen. En ja, dat vonden we toch altijd zo vreselijk saai. Dan zaten we daar, weet je wel, als een kerk fotografeert, dan is er nog wel iets te doen in. Ik ja, weet niet, dan dat ja, wij zijn ergens dan bezig of zo. Ja, ja. Nou, die bloemetjes, geen geduld voor. En ook als we dan later de dia's terug gingen kijken, want dan hadden we van die avondjes en dan kwamen die bloemen. En dan dacht ik, ja, pff, en dan en maar die stonden dan veel te lang op en zo. Dacht ik, die bloemen kunnen die niet door. Maar ja, letterlijk de laatste week van zijn leven, toen heeft hij alle dia's tevoorschijn laten halen eigenlijk. En ging die allemaal nog eens ordenen en uitzoeken. Terwijl oh, eigenlijk was het al helemaal geordend en uitgezocht, maar goed. Yeah. Maar hij wilde eigenlijk ook een beetje het soort, hij vond het er te veel. En toen ging hij dus alle orchideeën, die ging hij weggooien.
Dat was wel klaar.
Ja. Ja, nou. Maar wij hebben dat trouwens niet. Hij heeft ze denk ik, we hebben ze nog.
Oh ja.
Ja. Ja. Ja. Nu wil ik ze eigenlijk wel zien.
Ja.
Nou, wel weer nieuwsgierig geworden.
Ja. Volgens mij zei je er ook over van, nou ja, misschien dat daar toch ook een zaadje geplant is voor je eigen fotografie.
Nou, dat denk ik niet. Ik weet niet of ik dat zei. Ik dacht meer, nou, ik zei wel, want het is wel ironisch dat ik nu natuurlijk zelf mensen eindeloos laat wachten, terwijl ik tevreden ben over een foto.
Ja.
Maar mijn linkje in de speech was van dat ik heb geleerd om heel goed en zorgvuldig te kijken, denk ik. Voor zover ik dat dan doe. Maar dat was mijn vader wel. Die deed dat ze in ieder geval heel erg. Dat was wel het voorbeeld.
Ja.
Ja. Die nam dingen wel echt in zich op. En ja.
Heel mooi.
Ja.
Ja.
Ja. En nee, ja. Een fotografie aan zich vond ik niet zo. Maar wel misschien dus dingen in beeld brengen en zo. Ja.
Leuk, mooi.
Ja.
En hoe vond jij de uitvaart?
Ja.
Jij had natuurlijk een heel... Ja, ik weet niet. Het was wel... Want ik ben er naartoe geweest. En samen met Bart. En die... zijn vader is een paar jaar geleden ook overleden. En op de terugweg had ik het er nog even met hem over. God, denk je nu dan zelf ook nog weer aan je vader en zo? En hij zei van... Nou ja, zo werkt het misschien toch niet helemaal. En we hadden het toen ook even over die uitvaart van zijn vader toen. En hij zei van ja, dat hij dat toch een beetje had ervaren alsof je toch een soort toneelstukje moet aan het opvoeren bent. Hij zei, dat gaat eigenlijk nog helemaal niet over.
Ja.
Hij had het zelf niet zo ervaren als van, nou, wij zijn hier bezig om afscheid te nemen van die man die mijn vader is geweest. Hij zei, dat was eigenlijk meer daarvoor. Zijn vader is ook een tijdje ziek geweest.
Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik het echt ontzettend spannend vond. Ik was echt heel erg nerveus over. Ik weet niet precies hoe dat... Ja, ik zag het ook een beetje als een soort... Ik weet niet, ik was denk ik een beetje op tilt. Ik zag het ook wel als een productie. Weet je wel?
Ja.
En waar je dan veel... Ja, ik denk dat ze ook allemaal nerveus waren om mijn vader een soort recht te doen, denk ik. Maar natuurlijk ook hoe je jezelf moet gedragen is ook wel spannend en hoe je overkomt.
Mm-hmm.
Maar dat viel wel van me af toen we eenmaal begonnen waren. En toen heb ik het eigenlijk zelf ook meer... Ja, ik was ook gewoon toeschouwer en ik vond dus ook dat verhaal van oom Rick heel erg interessant. Ja. En leuk. En van mijn zus en gewoon het hele geheel. En ja, dus ik heb toen toch eigenlijk wel... ik was er best wel bij. Nou ja, ik vond mijn eigen speech ook wel... Of speech, ja, toespraak.
Toespraak.
Dat vond ik wel moeilijk.
Ja.
Maar ik was bang dat ik dan heel erg... Omdat er heel veel verschillende mensen zijn. En je hebt zo'n leuk liedje van The Pet Shop Boys. Too many people. I sometimes think I'm too many people.
Dus beschrijft hij alle rollen die hij dan aanneemt. Van de grappige oom en de sexy lover. Ja. En de beleefde buurman. En de flamboyante intellectueel en zo. En op die plek zijn opeens mensen van echt waar je extreem verschillend eigenlijk bij kan zijn. Ja. Die zijn daar verenigd.
Ja. En, wat voor persoon ben je dan?
Maar ja, dat viel eigenlijk ook van me af. Want dat had ik tot op het moment zelf toch geen last meer van eigenlijk. Dus je natuurlijk wel ook weer voor hetzelfde er bent. Dus je gaat het ook niet over... Je hebt het ook, ja... We hadden het natuurlijk over mijn vader.
Ja.
En zo en over de dag. En over gevoelens en niet over... Ja, het is ook niet heel veel tijd om in een heel toneelspel aan te gaan, zou ik maar zeggen.
Nee, dus, nee. Nee, dat is ook wel. Ja, ja.
Nee, dus dat viel wel mee, ja.
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 En je zei het soort productie. Maar is dat niet ook, voor een belangrijk deel, wordt het niet ook uit handen genomen door zo'n funeral planner?
Ja, jawel, ja. Maar het is net als ik denk aan bijvoorbeeld de theatershow van de eeuw.
Ja.
Er zijn er ook dingen die uit handen worden genomen, natuurlijk.
Ja.
Maar je bent toch een soort...
Ja.
Ja, je denkt wel... Ja, ik weet niet.
Je hebt wel een rol in het geheel.
Ja.
Die vrij belangrijk is.
Ja, je bent een soort spin in het web of zo. Of ja, het valt op de een manier op jou... Ja, als het licht op het verkeerde moment uitgaat... wat bij ons nooit zou gebeuren... Dan sta jij in het donker of zo. Ik weet veel.
Ja.
Nou, dat maakt mezelf heel belangrijk op die... Ik bedoel, dat was wel een gedeelde... Maar ik denk dat we dat allemaal wel voelden van... Ja, je wil wel dat het...
Nee, wat je zei, om je vader recht te doen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Hij had niet veel aanwijzingen naar achtergelaten.
Nou, voor... wel dat hij het allemaal niet wilde.
Alles wat er gebeurde, dat wilde hij eigenlijk niet.
Nee.
Oké. Okay. Nou, dan heb je hem goed recht gedaan. Ja.
Nou, ik denk dus een uitvaart is voor de nabestaanden vooral ook. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Want je merkte ook wel een behoefte van mensen om je te zien en sterkte toe te wensen en zo. En mijn moeder natuurlijk ook vooral en zo.
Nou ja, dus... het was stom toevallig dat ik in diezelfde week jouw zus nog een keer trof ergens. Maar ja, ik had wel... Aniek dan niet, maar Madeleine had ik wel ergens nog gezien. Maar ik voelde wel ook die behoefte om inderdaad even te condoleren en dat soort dingen.
Ja.
En dat, ja, dat dit...
Daar moet je wel de gelegenheid voor scheppen. Nee,
ja, een soort van. Ja, ik weet niet. Ja, het is ook wel een soort... Ik vond het... Nou ja, wat ik zei toen je van hoe vond je eruit... Het is natuurlijk een ritueel, eigenlijk.
Ja.
Ik denk toch wel vrij zeker te weten dat veel uitvaarten in Nederland, zeker uit Wit-Nederland, op elkaar lijken. Maar dat bestaat wel om een reden op die manier.
En ja.
Daar speelt dit een rol bij. Maar ik denk ook gewoon wel het ritueeltje van... Nou ja, dit is dan het einde van deze periode. We hebben dus een moment dat hij is overleden. En dit is het moment dat we hem begraven of cremeren. Of wat was het? Er was nu een derde oplossing, geloof ik. Maar dat was dat je opgelost werd in iets. Of zo. Oh, nou ja, anyway. Oninteressant. Dit is niet mijn punt. Maar dat is dan het... Daarmee sluit je dat dan in zekere zin ook... Een soort van publiekelijk af.
Ja.
Of je het voor jezelf afsluit, is natuurlijk weer iets anders, maar...
Ja. Nee, dus dat klopt, ja. Dat laatste is ook een beetje de vraag. Want dan... Maar eerst leef je daar weer naartoe. Ik vond het dus grappig dat hele proces... is er ook een beetje op gericht... om eerst je emoties een beetje te onderdrukken eigenlijk. Doordat je heel erg in de weer kan gaan met kaarten en adressen. En,
welke bloemen.
Ja, bloemen en muziek en dat soort dingen. Ja. En welke drankjes en zo.
Ja, de praktische dingen.
Ja, en dat is natuurlijk heel handig, slim bedacht. En dan is het maar dan is de dag zelf is dan weer een soort ingericht om de emotie dan juist weer op te wekken. Met soort sentimentele verhalen en droevige muziek. Dat is wel weer gek eigenlijk.
Op het moment dat je op het podium staat, gaan ze je even helemaal...
Ja, waarom laten ze
kijken
dat
hoe ver we kunnen
wat,
krijgen.
Allemaal wat losser. Maar ja, het werkt wel. Ja.
Ik wil nog iets anders zeggen. Jij had je mooie blauwe pak aan.
Ja.
Met daaronder gewoon echt felgekleurde Nike's.
Ja.
Ik vond het echt heel vet.
Oh, leuk. Ja, dank je.
Het was een soort bloemen waren. Zag ik ze in.
Oh, ja. Dus oh echt, leuk. Ja. Oh, dank je. Ja. Mijn vader was altijd heel supportive van mijn gekleurde schoenen.
Oh, echt? Oh, ja.
Ja, meer dan mijn moeder. Ja, een keer in Brussel. Nou, doe het niet toe. Mijn gekste en leukste schoenen, die heb ik ooit van mijn vader gekregen.
Oh, echt?
Ja, heel, die New Balances met die zwarte stippen. En die is zo mooi. En ik stond een beetje door te twijfelen. En mijn moeder zei van, nou nee hoor, Ipe, nee. En toen zei mijn vader, nou, je krijgt ze voor mij.
Ah, nee.
Ja.
Ach.
Ja.
Wow, wat lief.
Ja, ja.
Ja.
Leuk, hè?
Ja, dat is echt heel mooi.
Ja. Ja. Ja, daar raken we nog een punt dat mijn zus aanhaalde. Dat mijn vader dus als een van de weinige mannen, als ik het zo mag generaliseren, ter wereld van winkelen houdt. Hield.
Ja, dat zei ze.
Hij
ja.
vond het altijd heel leuk om te winkelen en dingen uit te zoeken voor ons allemaal en zo.
Oh, echt? Ja, ook op latere leeftijd nog?
Ja.
Ook te gaaf.
Ja, alles heel leuk.
Ja.
Ja. Ik weet nog dat mijn zus... Ik kan me nog precies herinneren dat mijn zus ooit dat tegen mij zei dat dat eigenlijk bijzonder was... Dat het niet
dat andere mensen... Ja. Dat moest wel even gemarkeerd worden. Ja. Dat je dit niet ging verwachten van andere mannen.
Ja. Nou, het is, ze zullen er meer zijn. Maar dat was wel een leuke eigenschap, ja.
Ja. Ja, dat is... Nou ja, ja. Nou, ik vind het wel bijzonder dat je schoenen van je vader krijgt. Dat is toch wel te gek. Ja, ik bedoel...
Vooral die schoenen.
Ja, ja, precies. Ja, dat blijft dan ook altijd bijzonder natuurlijk. Ja. En... Ga je er nog naartoe of is er een urn in huis of hoe werkt het verder?
Nou, dat laatste niet. Ik weet niet waar dat nu is. Volgens mij komt er een soort moment weer voor. Hmm. Want er komt ook nog, want dat ritueel dat strekt zich nog uit. Dan kunnen we ook nog bedankkaarten gaan sturen.
Oh ja.
En. Er komt er volgens mij inderdaad een soort overdracht daarvan. Maar die is er nog niet. Die is nog niet geweest.
Oh.
En dan kunnen we ook nog nadenken over wat we er dan mee willen. Of zo.
Oké.
Ja.
Zijn de opties hier verteld?
Nee, weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik sommige dingen ook niet... ook in die overleggen dan ook niet elke keer helemaal meekreeg.
Nee. Ja, ja, dat kan me wel voorstellen, ja.
Ja.
Dan word je toch nog wel een keer uitgelegd als het zover is. Ja.
En nee, dus dat nee. God, ja, ach, nou ja, het is wel allemaal dingen te denken. Ja. Nee, want Nico was er niet bij.
Nee.
Is ook nog zoiets. Die is dus net in Amerika. En ja, toen zeiden we, nou ja... Hij was eigenlijk al een ticket aan het boeken...
Oh, echt?
Nou ja, zo'n beetje. Hij was meteen aan het kijken voor vluchten en zo. Maar toen zeiden we, nou, het is zo'n gedoe. En je raakt er zo uit en je bent er net. En je hebt zo'n mooi afscheid gehad al. En we hebben een livestream.
Ja, dat is natuurlijk... Ik weet niet, dat had ik misschien niet... Als je me dat anderhalf jaar geleden had gevraagd van... Kun je een livestream bij een begrafenis krijgen? Had ik gedacht van... Oh, nu moet je echt alle registers open trekken. En dit wordt een productie met licht en geluid. En weet ik veel wat allemaal. Dat gaat echt een gedoe worden. Maar dat is nu natuurlijk... Nee, overal is het allemaal gewoon. Tenminste, ja, ik weet niet of het daarmee heeft te maken. Maar deze... Ja, ik kreeg het kaartje. De kaart.
Ja.
Met foto van bloemen.
Ja.
Wat die Marleen had gemaakt.
Ja.
Ja.
Ja,
maar daar stond ook gewoon een inlogcode op. En, ja, die foto is prachtig, ja.
Ja.
Maar er stond dus ook een inlogcode op waar je de livestream kon volgen. Dus het kon door meer mensen worden gedaan die niet per se bij de uitvaart aanwezig wilden of konden zijn. Maar Nico heeft het dus op die manier gevolgd.
Ja.
En weet je hoe dat voor hem was? Want dat moet een gekke situatie zijn.
Ja, dus, dus toch wel lastig ook wel, denk ik. Ja. Ja, het was, het is gewoon ongelukkig. Ja, misschien, ja. Nou ja, ja. Wel een beetje moeilijk, want hij zat ook wel een beetje in zijn eentje.
Ja, natuurlijk, ja.
Ja. Ja. Ja, het was gewoon allebei niet ideaal.
Nee. En hoe was het voor jou dan dat Nico er niet bij was?
Ja, deels lastig. Nou ja, daardoor kon ik wel het in alle intensiteit misschien ervaren. Kon ik me niet verstoppen achter Nico. Hmm. Dat is misschien nog wel een voordeel. En hoe zeg je dat? In gedachten voel ik er me dan toch wel bij.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dus dat scheelt wel. Ja.
Nou, ik heb een paar keer aan Nico gedacht. Bart en ik zaten bij elkaar achterin en we zaten een beetje in de hoek waar de waar de regie werd gedaan, de cameraregie, geloof ik. Tenminste, ja, Bart heeft er meer op gelet dan ik. Maar dit ziet Nico nu.
Ja.
Ja. Dus ik heb hem maar even een appje of een berichtje gestuurd na afloop. Maar ja.
Mijn vader, die was sowieso altijd... hoe kan ik dit nou goed zeggen? Maar die was echt heel erg gesteld op Nico ook. En vice versa. Dat vind ik wel iets heel moois en leuks. Ja. Ja. Dat is ook het leuke van... sowieso is het leuk. Maar dat hij dus 9 jaar geleden... Dat toen weer goed is afgelopen. Want anders had hij Nico helemaal niet gekend.
Oh. Want jullie... In mijn beleving zijn jullie al een eeuwigheid bij elkaar, maar...
Nou, dat is ongeveer rond dat...
Ja, ja, ja.
Nou, nog wel ietsje later.
Ah.
Ja. En afgezien van alle andere dingen... Ja, die het nog heeft meegemaakt door... En mijn neefje nichtje zien opgroeien... en nog een nichtje geboren zien worden en zo.
Ja,
en,
ja, dat werd ook een paar keer gememoreerd, ja, inderdaad.
Ja. Dus dat, ja. Ja. Wat een toestanden.
Ja. Het is wat, het leven...
Het is altijd het leven. Wonderlijk, hè?
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, je gaat wel weer over wat andere dingen nadenken... waar je in het dagelijks leven niet helemaal naartoe komt. Dat is wel... Tenminste, dat had ik. Dat vond ik ook wel... een mooie bijwerking van...
Die over welke dingen?
Nou, heel concreet had ik bedacht van... Oké, ik weet nu heel zeker dat ik gecremeerd wil worden.
En oh ja.
Begraven, ja. Ja. En... Ja, dat was toch grappig, want ik ben dus echt nooit met... Want ja, die kinderen werden een paar keer gememoreerd. Overigens, jouw neefje van, hoe oud is hij? Die had een gedicht geschreven.
Ja, 11.
Ongelooflijk. Dat was wel heel bijzonder, wat hij zelf ook voordroeg.
Ja.
Met een soort...
existentieel thema.
Ja, inderdaad. Dat je niet per se verwacht van een jongen van 11.
Hm?
Ja. Nee, het was een stomme toeval dat wij samen kaartjes hadden gekocht voor precies die avond. De try-out van Polly Cornelissen van een nieuwe show in Bellevue was dat. En ik heb lang getwijfeld, ga ik daar dan nog naartoe? Maar ik dacht van ja, laat ik dat dan maar doen. Volgens mij is dat ook eigenlijk wel goed. En dat was het ook. Dat was ook wel een goede... zeg maar aanvulling op die dag of zo. Niet dat het... Nou ja, ik weet niet. Ja, dat was gewoon... Voor mij werkte dat wel. Uiteraard was jij er niet bij. Ik had iemand anders meegenomen. Maar die iemand anders had weer een vriendin... waar we maar even in een cafeetje zaten. En dan hadden we het over weer iemand anders. En die... Die was dan heel erg op zoek naar een man om kinderen mee te krijgen, eigenlijk.
Oh.
Niet dat ik die persoon dan zou zijn, maar... Maar toen kwam het erop van ja, dan zijn er ook Deense zaaddonoren en zo. En ze was er dan ook naar aan het kijken. En toen heb ik toch mijn vinger opgestoken. Zo van, ja, ze mag me altijd bellen.
Oh jee, maar deed de afslag zag ik helemaal niet aan.
Nee, maar gewoon omdat, ik weet niet, dat zat gewoon in die dag. Zo van, want ik ben hier dus echt nooit mee bezig. Maar toen zag ik wel van, oké, ja, die generaties. En inderdaad dat... En ik weet niet, het was misschien ook gewoon omdat je op zo'n dag gewoon met de eindigheid van het leven bezig bent.
Ja.
Ik weet niet wat het was. Overigens, of dit doorgaat of niet, kans is gewoon echt super klein. Maar het was wel zoiets dat ik dacht van...
Mogen luisteraars ook bellen?
ja. Terwijl, ja, hier ben ik verder echt nooit echt serieus mee bezig geweest of zo. Maar toen dacht ik al van, oh ja... Misschien zou ik dat best wel willen.
Wacht even, jullie zaten daar met een... Zij zat dus...
Dat ging over...
Zat ze er nou zelf
eigenlijk
ook bij,
ging het over
of
een vriendin van een vriendin van een vriend van mij. Of ja, eigenlijk een vriendin van een vriendin van mij.
Die vriend
mij.
Was er en die vriendin. En die vriendin had weer een vriendin die er niet bij was. Maar je hebt een soort message conveyed van...
Nou, zij hadden het daarover. Oké, we kennen elkaar allemaal redelijk. Ja. Maar het is niet een totale vreemde voor mij, maar... Ik weet niet. Zij hadden het er gewoon over. En ik kwam erbij zitten. En toen zei ze, oh, we hebben het hier en hier over. En dat had ik op andere dagen waarschijnlijk niet per se zo snel mijn vinger voor opgestoken. Ik bedoel, denk ik vooral... Ik heb in mijn leven heel weinig me bezig gehouden met echt grote stappen. Echt... dingen die, zeg maar, bepalend zijn of zo. Ik hou me er ook altijd een beetje verder van. Maar zo'n overlijden van jouw vader, dat herinnert je er wel weer even aan van, ja, het stopt een keer. En wat is er dan? Niet dat je een prestatie moet hebben geleverd voordat je overlijdt. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar ik werd me daar gewoon even bewust van. Ja. En toen dacht ik van, oh ja.
Ja.
Ook in, en ik bedoel, ja, het is inmiddels een fenomeen wat ik ken. Want, Nico heeft ook een dochtertje.
Ja.
Ja. En dan nog een andere goede vriend van ons. Die heeft het dochtertje en een zoontje. Dus het begint om ons heen, zeg maar, wel een beetje zo. Bij wat verschillende homo's is dat dan wel een soort van... Een soort van dingetje of zo.
Ja.
Maar ik heb me daar eigenlijk gewoon helemaal nooit mee bezig gehouden.
Nee.
Ook niet voor aangeboden.
Nee.
Geen interesse in getoond.
Nee.
Maar die avond dus wel.
Ja, grappig.
Ja.
En dat kwam hier een beetje uit voort.
En het was meer dan... Het was wel ook wel meer... Het is ook wel dat ik daar... Want het is nu ruim een week geleden. Ik heb de afgelopen week nog wel een paar keer over nagedacht. Van, oh ja, volgens mij zou ik dat best wel willen. Volgens mij zou ik het best wel leuk vinden.
Grappig.
Ja.
Ik zie het ook wel voor me eigenlijk, ja.
Ja.
Je hebt mensen die daar een soort uit hun treuren voor gevraagd worden... en mensen die er nooit voor gevraagd worden. Is je dat wel eens opgevallen?
Ja, jij bent er ook nooit voor gevraagd? Nee.
Nee.
Ik weet het niet. Ik weet niet precies hoe dat werkt.
Ik ken ook mensen die dat echt eerst 5 keer hebben afgeslagen. En toen bij de 6e zeiden van, nou oké, ja, let's do it. Ja, denk ik van, het is toch oneerlijk verdeeld op de wereld.
Ja, dat of zo, weet ik veel. Is dat nou een prestatie? Maar het is meer ook dat ik heb mezelf er nooit voor aangeboden. Ik heb mezelf er ook nooit, ik heb er geen interesse in getoond. Ik ben ook nooit bezig met kinderen. Dus waarom zou iemand mij daar überhaupt voor vragen? Ik zou dat niet. Ik zou eigenlijk niet een goede reden kunnen bedenken waarom. En daarom zeg ik ook van de kans dat dit doorgaat is vrij miniem. Maar gewoon die gedachte was er wel eventjes.
Ja.
Nee.
Ja.
Dat.
Nee, ja, ja, dit is gewoon, ja, je leeft natuurlijk voort in je in kinderen kun je natuurlijk wel voortleven als het ware.
Ja, maar dat vind ik daar, want daar heb ik wel eens een keer in mijn leven over nagedacht. Van dat vind ik eigenlijk ook niet helemaal fair tegenover kinderen. Dat een soort van de opdracht moet worden. Voor je moet wel je vader en je moeder na hun dood. Dat zal een beetje oude vraag dat toch ook niet.
Nee, natuurlijk niet.
Je kan alleen maar hopen dat je dat kan worden als ouder.
Ja, nee, natuurlijk.
Ja.
Ja. Maar goed, je hoeft daar niet ook... Ja, dat kan natuurlijk op allerlei andere wijze ook.
Ja. Ja, als je... Nou ja, goed.
In 206 afleveringen van de eeuw.
Ja. Ja, goed is niet... Ja, dat je een podcast nalaat, bedoel je...
Nee, ja, dat is iets heel anders. Het is, ik zit nu heel, ja, ik kom niet meer aan mijn woorden.
Praten we nou over sterfelijkheid?
Nee, en... ja, ik zit te denken dat het is. Nou ja, het is wel. Nee, maar je bent. Het is, ik vind het een hele prestatie van mijn vader dat hij. Het is een beetje een vreemd compliment aan mezelf dan. Maar dat hij leuke kinderen heeft achtergelaten.
Ja.
Dus dat ben ik niet alleen zelf. En
ik ben dat. Ik
bedoel,
het
is
eens.
Toch ook wel een prestatie van als je ziet. Ja, en hij is altijd van mijn moeder blijven houden en vice versa. Dat is gewoon een. Het is grappig dat je vaak in het leven met andere dingen bezig bent. En als je kijkt naar die uitvaart, dan staat dat wel het meest. Komt dat het meest naar voren als de grootste prestatie van hij heeft het gezin.
Ja,
heeft het gewoon dat heeft hij heel goed gedaan.
Ja.
En daar heeft hij dan zelf ook, denk ik, het meest plezier van gehad, zeg maar, geluk uitgehaald.
Ja.
En dat is misschien een beetje triviaal of zo, maar ja. Dat is gewoon, ja, dat is fijn.
Ja, triviaal. Het zijn ook drie levens.
Nee, maar ik bedoel het triviaal om te zeggen of zo. Het is op een bepaalde manier soort bijna banaal om te zeggen dat is een grote prestatie van iemand of zo.
Ja,
maar,
ja.
Maar dat is het eigenlijk wel.
Ja. Ja, het is wel grappig, want het is nog maar een paar afleveringen geleden dat ik me zo kwaad maakte. Of dat was eigenlijk in een vrienden. Deel, maar over dat kinderen altijd als plot worden aangevoerd in films en theater en als alles bepalende dingen.
Oh ja, dat is waar, ja.
Maar het is wel grappig, want ja, dat is toch een proces waar ik nog steeds niet helemaal uit ben van hoe dat dan werkt. Want het gaat ook over hoe, nou, laat ik over mezelf praten, maar alleen dacht ik had over hele homo, over alles homo's hebben, maar dat is niet eerlijk. Van ja, je bent dan homo. Ik weet weer waar dit ook door kwam. Want ook in diezelfde week heet die man Fouke Obbema van de Volkskrant. Die serie heeft geschreven van de zin van het leven en zo. En die ging, dat was elke, dat, ik vond dat vreselijk op maandagochtend. Kreeg je zo'n pagina grote.
Ik heb de Volkskrant niet recent.
Interview. Dit is al afgelopen deze serie. Maar we hadden heel lang een serie. En dan op maandagochtend kreeg je een heel groot pagina grote. Met een heel met zo'n moeilijke zwart-wit foto erbij. En dan ging iemand vertellen over wat dan de zin van het leven voor die persoon was.
Oh, ja.
Echt zo zwaar. Dat ik denk van dit wil je toch niet op maandagochtend lezen. Houd toch op. Wat is het verschrikkelijk. En nu heeft hij een boek uitgebracht. En dat heet dan De Zin van het Leven. En ik denk dat hij op de radio erover werd geïnterviewd. En dat hoorde ik vorige week. En dus dat kwam daar ook een beetje in samen. En toen de presentator die vroeg al heel jolig van, nou, wat is de zin van het leven? En hij zei er eigenlijk vrij direct op, voortplanting. En toen dacht ik, oh, oké. Dus alle homo's zijn eigenlijk, dat leven van homo's heeft dus geen zin. Dat was niet een soort realisatie wat er bij de presentator en bij meneer Obbema zelf, of heet hij zo, Obbema, die...
Dit is natuurlijk een enorm banaal antwoord. En het is ook heel erg circulair, want voortplanting is dan gericht op nog meer voortplanting.
Ja.
En daar is geen eind aan.
Nee.
Dus ik kan het daar niet mee eens zijn.
Nee, nou ja, ik was het daar ook niet mee eens. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee dat gesprek op start... Ja, ja. En daar vervolgens op doorging, toen dacht ik van... Jezus, je hebt daar een heel boek aan gewijd. Is dit het nou? En uiteindelijk denk je er ook wel wat meer over na dan alleen dit. Maar ik vond het zo... Ja, nou ja, banaal is dat het goede woord, ja. Maar ik vond het ook wel een beetje... Ik vond het ook wel een beetje een tik op mijn wang, om heel eerlijk te zijn. Ja, ja. Zo van, nou ja, als het nou gewoon even heel sec en banaal en biologisch bekijken... dan heeft jouw leven niet zo heel veel zin.
Nee, maar dat is... Ja. De vraag naar het zin van het leven is natuurlijk ook wel een beetje een zinledige vraag. Want het leven van niemand heeft natuurlijk zin.
Nee.
Ja. Maar je kan in een ja, binnen een leven kun je afvragen wat de zin is misschien... Ik denk dat... Nu word ik wel heel moeder Therese, maar het fijnste is als je iets kan betekenen voor anderen. En dat kan... Zeg maar biologisch gezien, als je kinderen hebt, dan
heb je dat zelf georganiseerd.
En dan doe je daar alles voor.
Ja.
Maar je kunt natuurlijk... Dus mensen rennen het hardst voor hun eigen kinderen en zo. Maar je kunt natuurlijk ook iets betekenen voor anderen die niet je kinderen zijn. En je kan dat ook wel doorbreken natuurlijk, die gekke voortplantingscyclus.
Ja, nou ja, maar dat antwoord raakte me dan gewoon.
Ja, nee, ik snap dat het het is gewoon heel lomp. Het is gewoon heel lomp.
Ja, dit valt ook weer samen met een soort van cultuurtip eigenlijk. Want dit weekend of deze week keek ik... een serie die Brian Cox heeft gemaakt. De physicist, ja. Hoe zeg je dat? Natuurkundige.
Oh, echt? Is dat een natuurkundige? Ik dacht een acteur.
Wat?
Oh, sorry, ik dacht dat is een acteur. Is dat niet ook een acteur die zo heet?
Nee. Ja, Brian Cox?
Ik weet het niet.
Brian Cox is een Brit en hij is natuurkundige. Hij heeft ooit in het beltje, in het beentje D-Ream gespeeld.
Nee, echt?
Ja, als toetsenist. Met het liedje Things Can Only Get Better.
Oh, die. Oh, jeetje.
En hij maakte al meer dan 10 jaar voor de...
Ja, je hebt trouwens inderdaad... Ik dacht, je hebt dus ook nog deze Brian Cox, een acteur.
Oké.
Maar ik zie nu dus... Ja, dit is een andere.
Ja, dit is een andere.
Wow.
Die overigens ook een beetje de eeuwige jeugd heeft. Die een volle bos haar en geen rimpel op zijn hoofd. En Brian Cox, die maakt al in meer dan 10 jaar... maakt hij echt fantastische series, televisieseries voor de BBC... over de wereld en het universum en sterrenstelsels en noem maar op. En ik vind dat razend interessant. Ik snap eigenlijk altijd maar de helft. Ook een tip is de podcastserie The Infinite Monkey Cage... die hij al meer dan 12 jaar maakt. Die is ook te gek. Maar... Nu had een soort van roundup gemaakt van oké, ik heb nu 10 jaar programma's voor de BBC gemaakt. Wat is er na 10 jaar van wat ik allemaal heb beweerd? Hoe is de natuurkunde weer verder gegaan? Wat heeft NASA nog verder ontdekt? En wat heb ik toen gezegd wat nu niet meer klopt? Of wat heb ik toen gezegd of uitgelegd wat nog wel klopt? Of wat nog steeds. En dat is een serie van 4 dingen geworden, 4 programma's geworden. En die heet Brian Cox Adventures in Space and Time. En dat wat ik wel een mooie titel vind. En die is fantastisch. Maar dat sluit ook af. Met, als ik dan heb over de zin van het leven heeft geen zin. Of het is in ieder geval, ja, ultimo, blijft er gewoon niks van ons en ons bestaan over. Over x miljard, miljard, miljard jaar, als het hele universum een soort van uitgeklotst is en aan alles dezelfde temperatuur heeft en et cetera.
Ik kan niet wachten.
Dan is er niets meer over. Dan is er gewoon... Alles van wat we nu aan het doen zijn en waarvan we denken dat de standbeelden die we oprichten en de monumentale gebouwen die we maken en de snelweg die we aanleggen. En
het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com.
Dat vooral. Dat
juist
is,
dat.
Juist dat is er in elke sprankel van informatie. Dus ook die gouden plaat die wij met de Voyager dit ruimte in hebben gestuurd. Dat is er niet meer. Er is geen enkele herinnering aan dat wij ooit hebben bestaan. En dat is over miljarden, miljarden jaren. Maar het is wel een soort van relativering van eigenlijk alles. En daardoor klopt het antwoord van meneer Obama of Obama ook niet. Want als voortplanting het hele verhaal zou zijn, dan is dat zinloos. Want dat leidt uiteindelijk tot niks.
Nee.
Dus ik vind jouw antwoord mooier en beter. Iets betekenen dank voor een ja ander.
Nee, maar ja, ik bedoel, of elk leven heeft zin of geen leven heeft zin. Dat zou kun je het ook zeggen, denk ik. Nou ja.
Dat laatste, dat beweer je toch eigenlijk vrijwel niemand.
Dat geen leven zin. Nee, maar dat, ja, nou ja, dus als je dus bekijkt van nou, op het einde is alles weg en dan weten we niks meer, dan kun je zeggen dat heeft allemaal geen zin.
Ja, ja, ja.
Leven zin.
Ja.
En als dat niet zo is, ja, nou, anyway. Maar kun je niet zeggen dat, zegt Brian Cox, niet dat alle momenten naast elkaar blijven bestaan, dat alles wat geweest is op een bepaalde manier ook voor altijd nog ergens, niet ergens in de zin van spatieel, maar dat alles op een bepaalde manier ook blijft.
Zit je nu in de...
Je bedoelt dus wel heel
in
erg
de lineair, temporeel... Zit je nu in de relativiteitstheorie?
Lineair, temporeel gedacht, dit.
Ik kan je aanraden om die serie te kijken. Ik weet even niet hoe je daar precies aan moet komen, maar geef me nu een USB-stickje.
There are ways.
Ja, daar heeft hij het ook over. Over van wat is tijd eigenlijk? Is een van de vier series is een, letterlijk één titel is wat is tijd? En dan gaat hij de relativiteitstheorie van Einstein uitleggen. En ik begrijp dat nog steeds niet helemaal. Van, nee. We zijn eigenlijk een soort eindeloos aan het vallen. En dat is wat het is.
Zo voelen ze wel een beetje.
Ja. Maar dat eindigt toch in een uiteindelijk... Tenminste, ja, dat legt hij uit. Van ja, dat is waar het waarschijnlijk allemaal naartoe gaat. In een soort van niks.
Ja.
In alle informatie lost op.
Ja.
Ja. Dus on that happy note.
Nee, ja, nou, ik wist dit eerlijk gezegd al. Maar dat maar, het is wel goed om even bestil te staan.
Ja.
Ja.
Ik kan het toch niet helemaal laten om toch ook nog onze luisteraars...
Oh ja, maar we kunnen onze luisteraars nog opzwepen.
Te wijzen op iets wat ik dan in de wereld heb gebracht. De Zweling Nu podcast. Ja. Die is nu compleet online te beluisteren. Om redenen die ik niet begrijp en die bij de NTR volgens mij ook niet helemaal worden begrepen, is het alleen te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Op zich geen slechte kanalen, want dan heb je wel, als ik naar de eeuw kijk, dan zit je ongeveer wel, dan heb je 80% van de beluisteringen wel gecoverd. Maar die laatste persoon van de vijf die luistert, die zal even een andere podcast-app moeten aanzwengelen om Zweling Nu te vinden. Maar de serie is nu compleet. Er staat geheel online te beluisteren. Van harte uitgenodigd om je daar eens in te storten en te luisteren naar een heel belangrijke Nederlandse componist. Die wel belangrijk is. Misschien wel de Bach van Nederland wordt genoemd. Maar die toch niet heel bekend is. En best wel een levensverhaal heeft.
Ik was steeds verbaasd over van hij niet heel bekend. En toen dacht ik van hij is toch knijter bekend. Maar toen wezen mijn zussen me erop dat wij in een zijstraatje woonden vroeger van de Zwelingstraat.
Oh ja.
En vroeger van heb je dat eigenlijk niet gezegd dan tegen Botten. En de Zwelingstraat was een soort de iets grotere straat. En in mijn beleving of zo was daar ook een soort hiërarchie in en daar woonde in de Diepenbroekstraat. Ik dacht altijd van Zweling is nog weer de grotere belangen. Ja, dat was
nou ja. In volgens mij hangen beide namen in het concertgebouw op die bordjes en Zweling hangt recht tegenover het podium.
Nou ja.
Wel echt een soort van centraal.
Ja. Ja.
Dus het is wel zo dat zeker een in de 19e eeuw, denk ik dan vooral, dat er wel wat hernieuwde belangstelling voor Zweling was. En dat hij ook wel wat, nou, dat de straatnamen naar hem vernoemd werden. In de 20e eeuw is er ook wel, is dat het briefje voor 25, daar was hij op afgebeeld. Het conservatorium in Amsterdam was naar hem vernoemd. Dus er was wel wat.
Ja.
Maar dat is ook langzaam maar zeker weer aan het verdwijnen. Ja. Het conservatorium heet niet meer zo, briefje voor 25 hebben we niet meer. En eigenlijk, ik bedoel, ja, ik weet niet precies hoe het bij jou zit. Maar als je mij had gevraagd van wat weet je nou eigenlijk van Zweden?
Nee, ik wist er ook niks van. Maar het is voor ons een household name van vroeger.
Precies.
Ja, ja. Maar toch ook weer anders. Want bijvoorbeeld de Achterplein noemden we dat. Heette zo van, was de Van Anrooystraat. Die heb ik echt buiten die straatnaam echt nooit ergens gezien.
Ja. Nou ja, dat.
Ja.
Dus als je nu eens een keer wil weten naar wie die straat, die hoofdstraat...
Ik ga
die
luisteren, want ik ben heel benieuwd geworden sinds ons gesprek erover.
Van harte uitgenodigd. En ook van harte uitgenodigd om dan in Apple Podcasts daar ook een... waar je ook luistert, om een recensie over achter te laten, sterretje achter te laten. Want dat is natuurlijk fijn. Dat kun je ook bij Deel van de Amateur doen, als je dat wil. Vinden we altijd fijn. En die iTunes recensies of Apple Podcast recensies, die kunnen we ook voorlezen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Mocht je deze aflevering leuk hebben gevonden en je denkt, hey, misschien vindt die of die vriend of familielid of collega dat ook wel leuk, dan kun je me wat eventjes aanbevelen. Stuur linkjes door, dat helpt ons echt. En je kan reageren op deze aflevering. Je kan natuurlijk een verhaal achterlaten op de Eeuwofoon. Zullen we maar gewoon weer doen? 06
1990
68
71.
Dan krijg je de voicemail, dan kun je een berichtje achterlaten. Als je je comfortabeler voelt om dat via WhatsApp te doen. Dat zit er ook op, maar het gaat ons echt om audioberichten. En hou het kort. Mailen kan naar botte@eeuwvanamateur.nl of naar ipe@eeuwvanamateur.nl. En we moeten nog iets belangrijks noemen. Dat is namelijk dat wij met z'n tweeën naar de Kleine Comedie gaan.
Woep.
Ja, dat is heel erg leuk. Maandag 6 december staan we in de Kleine Comedie in Amsterdam. Wat doen we daar? In het kader van Podcast en Chill nemen wij een live show op. Dus dat is niet onze theatershow, maar wij nemen een show op, daar te plekken op het podium.
Met show bedoel je dus podcast?
Een aflevering.
We nemen live een aflevering op.
Live een aflevering. Nou ja, nemen live op. Dat is ook weer gek, maar...
We nemen een aflevering met publiek op.
Ja, dat.
Op het podium van een Kleine Comedie.
Ja, maar het publiek zit niet op het podium.
Nee, maar we hebben wel vele surprises.
Insert spannend muziekje.
Ik bedoel, het wordt niet een soort saaie aflevering over...
Over niks, over alles, over het leven.
Ja, het wordt een enerverende avond.
Ja, ik denk het ook.
Ja, en er zijn mokken en kaartspellen te koop. En na afloop komen we in de foyer handtekeningen zetten. En koop me gauw een kaartje. Het is ook nog rete goedkoop.
Ja, vanaf 9 euro heb je eigenlijk al een kaartje.
Echt?
Het is, ja, het is dus geef het bekant weg.
Van onze eigen portemonnee.
Zoals we de grap de vorige keer maakten, dan moet je wel op de jassen passen. Maar je kan voor 9 euro naar binnen. Bestellen kan via dekleinecomedie.nl. Zoek dan even ik denk op Eeuw van Amateur of op 6 december. Die datum kun je gewoon opzoeken en dan zie je ons ook wel staan. We hopen je daar te zien. Zouden we heel erg leuk vinden. Dat was het voor deze week. Ipe, dank je wel.
Jij ook.
Voor je openhartige vertellen.
Graag gedaan.
Heel erg leuk.
Jij bedankt voor de...
Whatever you did.
Voor wat jij hebt gedaan. Voor wat je altijd doet.
Graag gedaan. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren.